Paardenmarkt 61, dat is het Hofje van Pauw. Daar ga ik het dus over hebben. En dan ook nog over de waterleiding die daar werd aangelegd in het eind van de 19e eeuw. Om meer te weten te komen over dit hofje, mocht ik een aantal jaren geleden zoeken in het eigen archief van het hofje. Een van de mooie dingen die daar uit de voorschijn kwam, was een geel gekleurde plattegrond voor een waterleiding. Een plan uit 1897. De huisjes waren niet groot, dat kon je ook zien. Eén kamer en een gangetje dat uitkwam in een kleine keuken. Achter de huisjes was een plaatsje. Bij de hoofdingang aan de paardenmarkt was er een soort waterreservoir ingetekend. Van daaruit liepen leidingen naar elk huisje. Ze gingen bij de woonkamer naar binnen en kwamen uit bij een tappunt of een kraan in de gang. Er ging dus geen water naar de keuken. Buiten, vlakbij de grote tuin van het hofje, was op de kaart een regenwaterput ingetekend. Blijkbaar kon je daar dus regenwater tappen. In het hofje van Pauw waren het natuurlijk niet de bewoners die zelf beslisten over de aanleg van waterleiding. Dat deden ongetwijfeld de bestuurders. Het hofje werd gebouwd na de dood van Elisabeth Pauw. Zij was de echtgenote van achtereenvolgens twee burgemeesters Pauw van Delft. Ze had in haar testament laten vastleggen dat er zo'n hofje moest komen voor arme, behoeftige personen of de families, na haar overlijden. Ze stierf in 1706. De uitvoerders van haar laatste wil, de heren Adriaan van Groenwegen en Paulus van Durven, moesten een stuk grond zoeken waar kon worden gebouwd. Ze vonden een plek waar nog weinig huizen stonden, namelijk op een terrein tussen de Paardenmarkt en de Verwesdijk. Vanaf de Verwesdijk was het bereikbaar via een straatje dat de Asput heette. Het bestaat nog steeds, alleen het bordje Asput heb ik nooit meer gezien. De officiële ingang is aan de Paardenmarkt via een mooi poortgebouw. In een kamer op de eerste verdieping konden de bestuurders vergaderen. Ook van Groenewegen en van Durven. Voor zichzelf regelden ze hun eigen opvolging. Er werd familie binnengehaald als nieuwe bestuurder. De regenten bepaalden ook wat er in het hofje wel of niet mocht. De poorten moesten bijvoorbeeld aan het eind van de dag dicht en de bewoners moesten dat doen. De eerste bewoners waren vrouwen. Ze betaalden een lage huur en kregen ook een soort toelage in de vorm van boter en turf. Maar dat werd in 1810 alweer afgeschaft. Ook mannen werden op een zeker moment toegelaten en later nog echtparen. De grootouders van Ann Bergman, Dirk Bergman en Catharina Eckhart woonden op nummer 61. Ze verhuisden in 1931, toen al hun kinderen het huis uit waren, naar het hofje. Ann Bergman, die zeer actief was voor Delphië Battenforum en inmiddels is overleden, heeft jaren geleden haar herinneringen aan haar bezoekjes in dat huisje opgeschreven voor een oral history project van de historische vereniging. Ze bleef in het huisje logeren toen ze een keer ziek werd. In de huiskamer was er een bedstee voor opa en oma en op het plaatsje achter het huis was de play met een hartvormig kijkgaatje in de deur. Over de waterleiding voor het hofje was in de archieven niet veel te vinden. De tekening uit 1897 is eigenlijk alles wat er is. In die jaren was waterleiding in huis echt iets bijzonders. In verkoopadvertenties voor huizen in de Delftse Courant werd het apart genoemd. Oude Delft 124 en de derde Westerstraat 26 in het Westerkwartier stonden in 1894 op die manier in de krant, met waterleiding als extraatje. Bij Oude Delft 124 was de waterleiding zowel boven als beneden. Water uit de kraan is voor ons vanzelfsprekend, maar dat was het toen helemaal niet. Water uit de waterput of nog erger, uit de gracht of uit de sloot, kon cholera of tyfus veroorzaken. Dat kon zelfs de dood betekenen. Dat was ook in de 19e eeuw eigenlijk al breed bekend. Waterleiding moest er een eind aan maken. Maar Delft liep niet voorop. Een cholera-epidemie in 1866, waarbij de stad 1000 doden betreurde op ongeveer 22.000 inwoners, dwong het stadsbestuur om in actie te komen. De bestuurders bedachten dat ze misschien konden meeliften met de aanleg van duinwaterleiding voor Den Haag. Maar helaas, dat lukte niet. Uiteindelijk liet Delft een eigen watertoren bouwen, met stadswapen boven de ingang, in het duingebied Zolleveld, tussen Loosduinen en Monster in. Het was een groots project. Er moest over een lengte van 14 kilometer een waterleiding worden aangelegd op een diepte van 2 meter. Vanuit Delft gerekend liep die langs het Kalverbos en de Lange Kleiweg, boog dan richting Kwinsheul en Wateringen en ging van daaruit verder richting Lozerlaan, Loosduinen en dan naar Monster. Het was echt een gigaklus. Er werden in Delft 990 aansluitpunten gerealiseerd, maar het systeem werkte niet goed. De druk over die lange afstand werd niet hoog genoeg. In het Westland waren ze boos en spraken ze over waterroof. En onderweg kwamen er allemaal nieuwe klanten bij. Met een eigen watertoren in Delft, vlakbij het Kalverbos, lukte het later veel beter. De kwestie was ook een onderwerp voor de schrijvers van ingezonden brieven. De zaak der waterleiding is voor Delft een zorgwekkende fase ingetreden. De cholera krijgt zo kans grote verwoestingen aan te richten, schreef in 1869 een A-Z in de Delftse Courant. Veel mensen hadden niet eens belangstelling voor veilig water. Volgens de briefschrijver kwam dat door de domheid van de Delftenaren. De meeste mensen vormen zich onjuiste denkbeelden omtrent hetgeen goed of kwaad is voor hun gezondheid. De briefschrijver houdt niet van dwang, maar in het geval van het schone drinkwater zou er toch eigenlijk niks op tegen zijn om de lui als het ware te noodzaken goed water te drinken. Kortom, discussies over wat al dan niet gezond is, die zijn blijkbaar van alle tijden.